We zijn op weg naar Sion, de mooie stad die God voor ons heeft bereid, het hemels Jeruzalem. En om daar te geraken heeft God ons zijn woord gegeven als een betrouwbare gids op ons levenspad. We are on our way, as we sang in that song, we are marching to Zion. And to reach that goal, to reach Zion safely, God has given us His Word as a reliable source that we can go to, that we can reach that goal safely. En in de studie van Openbaringen hebben we ook gezien dat, ja, er waren toch wel christenen in die eerste eeuw die dingen hebben meegemaakt. Maar het eindpunt was dat zij dat overwinningslied mochten zingen. In Openbaringen 19. En God werd geprezen in alle dingen. God had hen de overwinning gegeven. In our weekly Bible study on Tuesday, we have been going through Revelation lately, and we read chapter 19, where we saw that the Christians, they sang a song of victory, because God gave them the victory. And before this song was sang, they went through some very difficult times while they were on earth. En als we dan gaan kijken naar Elia, van 1 Koningen 19. En als we dan met die gedachte gaan kijken, if we then with this thought go to the story of Elijah, in 1 Kings chapter 19. Dan zien we dat Elia, hij had hier een grootse overwinning behaald. Die valse profeten, hij had die ontmaskerd door de kracht van God. En die werden gedood. Hij gaf de opdracht, grijp die profeten van de Baal, laat niemand ontkomen. En het volk deed het. En die werden geslacht, die valse profeten, naar de wet van Mozes. En daar komt terug de regen over het land. Want de smet van die valse profeten was er niet meer. We saw that Elijah, he had a great victory in his life over these false prophets. And he said, seize the prophets of the Baal. Nobody should escape. And they were all killed there. And what a great blessing that was for Elijah in his life. The rain came back to the country because the wickedness of these prophets was gone. They were gone. And now what happens? And what gebeurt er nu? Hoofdstuk 19, vers 1, chapter 19, vers 1. Toen Achab aan Isabel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja erger nog, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Vers 3. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Beersheba dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf trok hij een dagreis ver de woestijn in. Ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide, het is genoeg, neem nu Heere mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Tot hier, until verse 4. Wat een grote teleurstelling krijgt Elia hier. Wanneer hij geconfronteerd wordt met die dreigende taal van Isabel. Ik zal u een kopje kleiner maken, zegt Isabel. Ik zal u wel wat gij gedaan hebt. Morgen om deze tijd gaat jij hetzelfde meemaken als wat jij die profeten van de Baal hebt aangedaan. En Elia die wordt zo ontmoedigd. Ik heb het vorige keer al gezegd. Het leek erop dat de mensen tijdelijk Israël zich bekeerden wanneer ze meegaan in het plan van Elia. Grijp die valse profeten. Dood hen. Het volk zegt, het is de Heere, die is God. En Elia was blij. Hij denkt, nu komt er misschien eindelijk die keer. En die jaren van goddeloosheid die zich al afspelen in Israël. What we see here is that Jezebel, she gives him a threat. Oh, you better watch out, Elijah. By this time tomorrow, you will overcome the same thing as you did to the prophets of Baal. And when Elijah hears this, he runs away. And he runs away to save his life. He becomes so discouraged by this word. I told already last time. It at least appeared that Israel repented from their false idolatry. That they said, when Elijah said, seize the prophets, that they said, well, the Lord is God. When they saw the miracle that God wrought through his hands. And now he hears this threatening language of Jezebel. And he becomes scared. And he runs away. Our lives can also have these ups and these downs. Ons leven kan ook zo grote hoogte kennen. Maar ook nederlagen na die hoogtes. En het is een gevaar waar wij rekening mee moeten houden in ons geloof. Dat wanneer wij door de hulp van God een grote overwinning behalen in ons leven, dat wij ons niet moeten laten verleiden om ontmoedigd te worden. Door een dreigende taal van een goddeloos iemand. Our lives, when we have these ups, but also these downs. There is a great danger that we are letting ourselves tempted to become discouraged after this great victory that we have gained in our lives. And we should be careful that we don't lose our faith and that we go and run away from our responsibilities. En we moeten ook oppassen dat als dat gebeurt in ons leven, dat we niet zoals Elia gaan weglopen van onze verantwoordelijkheden. Want wat doet hij? Hij was een profeet van God. Een knecht van God. En hij moest dienen. En wat doet hij? Hij loopt weg. Heel ver weg. Hij laat zijn knecht achter. En hij verlangde om te mogen sterven. Nu God zij dank was hij zo godsvrezend. Dat hij niet de moed had om zichzelf van het leven te beroven. Maar wat doet hij? Hij zegt in vers 4. Heere, neem jij mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn vader. When Elia flees. He desires to be dead. He runs away from his responsibilities. And he at least... Thank God that he is so God-fearing that he doesn't have the courage to take his own life at this moment. He is so God-fearing, but he says, God, you take my life. He still wanted to die. Verse 5. Daarop legde hij zich neder en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem, sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heeren hem aan en zeide, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at, dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Vers 9. Hij kwam daar bij een spelonk,
waar hij overnachtte.
Dus Elia gaat ver weg. Hij vlucht weg van zijn problemen. Elia runs away. He runs away, far away from his problems. En als wij dat doen, denken wij dan echt dat als wij weglopen van onze problemen, dat de problemen er dan niet meer zijn? Dat ze dan zijn opgelost? Waren Elia zijn problemen opgelost toen hij ver wegvluchtte? When we do this, like Elijah does, when we run away from our problems, are they then solved? If we run away far enough, is the problem then gone? Was Elijah's problem gone now he ran away? Well, if so, why is he still so depressed? Als zijn problemen weg waren, waarom is hij dan nog steeds depressief, ontmoedigd? En kijk wat er gebeurt. Look what happens in verse 9 in the second half. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en hij zeide tot hem, wat doet jij hier, Elia? Is dat niet een vreemde vraag? God asks him, what are you doing here, Elijah? Isn't that a strange question? Didn't God know what he was doing there? Wist God misschien niet wat hij daar aan het doen was? Had God dat misschien niet gezien wat er allemaal gebeurd was ondertussen? Didn't God see all the things that happened? Of course. Natuurlijk wel. Ga eens naar Genesis. Go to Genesis. En hou je vinger in 1 Koningen 19. Keep your finger in 1 Kings 19. Kijk eens in Genesis. Hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3, vers 9. Chapter 3, vers 9. Nadat Adam en Eva van die verboden vrucht gegeten hebben. God roept de mens tot zich en zegt, waar zijt gij? Wist God niet waar ze waren? En tuurlijk, ze gaat dan verder. En dan in vers 11, vers 11. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Wist God dat dan niet? Hoe dat kwam, dat dat gebeurd was? Natuurlijk wel. Wat zegt er dan in vers 13, vers 13? Hij zegt tegen de vrouw, wat heb je daar gedaan? Wist God dan helemaal niet wat er zich allemaal had afgespeeld? Natuurlijk wel. Didn't God know at all what happened? Of course God knew everything. Kijk eens naar Genesis hoofdstuk 4. Look at Genesis chapter 4. Het verhaal van Kain en Abel. In vers 9. De Heere zegt tot Kain, waar is uw broeder Abel? Had God niet gezien wat er gebeurd was tussen Kain en Abel? Dat God hier in een keer moet vragen om informatie aan Kain. Waar is uw broer Abel naartoe? Did God need the information that he really needed to know where his brother Abel was? No, God knew. Net zoals God wist wat Elia daar deed. God knew what Elijah was doing there. Maar God wilde dat hij zelf ging nadenken wat hij daar aan het doen was. God wanted Elijah to think about what he was doing there. Oké. God heeft die vraag gesteld. Wat doet jij hier, Elia? So now God asked this question. What are you doing here, Elijah? Kijk hoe die antwoordt. Look how he responds. Vers 10, vers 10. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Boehoe. Arme ik. Ik de sukkel. You see how Elijah responds? Poor me. Ik heb zoveel voor u gedaan, Heere God. Die Israëlieten, die zijn toch zo slecht. Die hebben al zoveel slechte dingen gedaan. En ik alleen. Kijk, ik zit hier alleen. Ik ben alleen overgebleven. He says, Lord, I have done so much for you. But these bad Israelites, they have left your covenant. They did all these wicked things. They have killed the prophets. I am the only one now. And now they are trying to kill me. Zou God nu zeggen, oh ja, Elia, ik begrijp het, beste vriend. Je hebt gelijk gehad dat je zit weggelopen van je problemen. Would God now say, well, Elijah, now I understand. Yes, you were so right for running away from your problems. Because poor you, arme jij. Zou God dat zeggen? Verse 11. Daarop zeide hij, treed naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving, in de aardbeving was de Heere niet, vers 12. En na de aardbeving een vuur, in het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam een stem tot hier. God zegt, kom naar buiten. Maar als God juist zou voorbijgaan, is er een geweldige sterke wind die zo indrukwekkend is, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde. Die gaat voor de Heer uit. Maar in die wind was God niet. Na die wind komt er die aardbeving. Heel indrukwekkend, maar ook in die aardbeving was de Heer niet. Na die aardbeving komt er een vuur. Maar ook daarin was de Heer niet. Het was in het zuizen van die zachte koelte dat Elia naar buiten gaat. En dat hij de Heere ontmoet. Dat God met hem spreekt. When we see these impressive things happening. When God says, Elijah, come outside. That just when the Lord is passing by, before that there was a great strong wind that tears apart mountains, that crushes rocks. It went out before the Lord. But in that wind, the Lord was not. We see the same thing. After this wind, there was an earthquake, but in the earthquake, God was not. After the earthquake, there was a fire, but in the fire, the Lord was not. It was in this soft breeze. That's when Elijah came out of the cave, and when he met God, when he spoke with God. And so is it vaak that we indrukwekkende dingen nodig hebben in ons leven. En als het niet indrukwekkend is, dan denken we, ja, hier heeft God niks mee te maken. We need oftentimes impressive things in our lives to think, now God is with me. Maar Elia ontmoette God in de stilte. En daar zit een diepere boodschap in. But Elijah met God in the stillness. And there is a deeper meaning in this. Ga eens naar Jesaja hoofdstuk 18. Go to Jesaja chapter 18. En daar wordt gesproken over De dreiging van aan de overzijde van de rivier van Ethiopië. En kijk wat daar wordt gezegd. It is spoken there, verse 1, about the threat of the land that is on the other side of the rivers of Ethiopia. And look what it says from verse 2 until 4. Kijk van vers 2 tot en met 4. Gaat, snelle gezanten, tot een reizig en glanzend volk. Tot een natie wijd en zijd gevreesd, een volk heerszuchtig en vreed, welks land rivieren doorsnijden.
Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien. En wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen. Vers 4. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd: ik blijf rustig en zie uit mijn woonplaats toe, als de stralende hitte bij zonneschijn, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd tot hier.
God is rustig, ook al zijn de dingen om ons heen zo indrukwekkend en zo onrustig en dat het ons dreigt te overvallen. God zegt: ik ben rustig en ik weet dat die dingen gebeuren. En als je verder leest, zult je ook zien dat God ingrijpt op zijn tijd.
What we see here is when there is a threatening, in this case of a nation out of Ethiopia. How does God respond to that when it seems to be so overwhelming? God says, I am calm and I know about it and I'm still dealing with it.
Als Elia zag dat die dreiging van Isabel zo hem overviel, had hij dan niet moeten zeggen: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets? We hebben dat niet juist gezongen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.
When Elijah received the overwhelming threat of Isabel, shouldn't he have responded like the song we just sang in Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want? God knew what was happening in Israel. Even when Jezebel was threatening, God knew and he was still in control. Zelfs toen Jezebel die dreiging uit, was God nog steeds op de hoogte van alles wat er aan het gebeuren was. Elia had geen reden om weg te vluchten van zijn verantwoordelijkheid. Elijah had no reason, no excuse to run away from his responsibility. En zo kunnen wij ons ook afvragen in ons leven: God, waar zijt gij naartoe? God, waarom moet dit nu gebeuren? Waarom laat gij dit toe? Maar God is nog steeds aan het werken, ook al gebeuren die dingen. God weet ervan en God gebruikt al die dingen ten goede voor hen die hem lief hebben. And so we also sometimes wonder in our lives: God, where did you go to? Why are you letting this happen? Why are these things happening in my life? And then we should know and not forget that God is still in control of the situation. And no matter what happens, he will make all things work for the better for those who love him, even though it does not seem so at this moment. Zelfs al lijkt het niet zo. Zelfs al heb jij zo'n dreiging gekregen van Jezebel. En dat je denkt: oei, 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 wat nu? Even when you receive such a threat from Jezebel, that you say: what now? What can I do? 1 Koningen 19, 1 Kings chapter 19. The latter part of verse 13, het laatste gedeelte van vers 13. De stem kwam tot hem die sprak: wat doet jij hier, Elia? What are you doing here, Elijah? 14. Daarop zeide hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Boehoe. Opnieuw. Weer deed hij aan zelfbeklag. Again he was pitying himself. Poor him. He didn't learn his lesson. En wat zegt God? What does God respond? Vers 15. Keer op uw schreden terug. Wat zouden wij vandaag zeggen Tegen mensen die depressief zijn, die zichzelf een beklagen zijn van hoe het leven hun toch zo tegenzit, dat we zeggen, och, arme jij, maar ja, ik begrijp u, neem maar wat rust, doe het maar wat minder aan, ja, neem maar wat afstand van God. What will we say today to people who are depressed? At least I wouldn't, but I hear this sometimes. That people are upset. Okay, I understand. You have a difficult life. Keep it calm and just try to do your best. And we'll see how it goes along. What does God say? What does it say there in verse 15? What is the command God gives him?
Go back the way you came.
Okay, until here. Go back the way you came. God says, do the things that you were doing before you fled from your problems. God zegt, ga terug met die dingen bezig zijn waar je mee bezig was voordat je bent weggelopen. Voordat je depressief werd. Before you became depressed. Naar de woestijn van Damascus. We continue verse 15. En als jij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safed op Abel-Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wat dacht Achab op dit moment nog? Wat dacht Isabel op dit moment nog? Ik zal die Elia wel eens leren. Ik zal hem wel eens laten zien hoe groot ik ben en hoe machtig ik ben. En wat zegt God? Ga maar iemand anders tot koning van Israël zelf. Want hun verhaal zal niet meer lang duren. What were Ahab and Jezebel still thinking at this moment? Oh, we are in control. We are strong and we will show Elijah what we will do with him. And what did God already do? He gave him a command to make somebody else king over Israel. God was er in de controle en God wist het en God was ermee bezig. En Elia moest geloof hebben. God was in control and God was still working even though when Elijah thought God was not. But Elijah needed to have faith and to be busy with the work of God. En God geeft hem ook een knecht, Elisa, die hem zou opvolgen. And God also gives him a helper, a servant, Elisa, who would follow him up. Vers 17. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. Wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet gekust heeft. Vers 18. Wat dacht Elia? Ik ben hier alleen overgebleven. Er is niemand. Ik ben de enigste die nog zo trouw is naar God. Wat zegt God? Elia, jij laat u verblinden door uw depressiviteit. Want jij zijt niet alleen. Daar zijn er nog anderen. Nog 7000 anderen. Die even zoals u niet zich buigen voor de Baal. Die niet de mond kussen van de Baal. What did Elijah depression work in his life? Well, it gave him the idea that he was alone. What does God say? Elijah, come to senses because you are not alone. There are 7,000 more who have not kneeled down before the Baal and have not kissed his mouth. 19-21, vers 19-21, tot slot. Nadat hij vandaar gegaan was, trof hij Elisa aan. Een zoon van Safat bezig te ploegen met 12 span voor zich, terwijl hij zelf bij het 12e was. Toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. Daarop verliet hij de runderen. Snelde Elia achterna en zeide, laat mij toch mijn vader en moeder kussen, dan wil ik u volgen. Hij zeide tot hem, ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Toen keerde hij van achter hem terug, nam het span runderen, slachtte het en kookte ze op het ploeghout van de runderen. Het vlees gaf hij aan het volk en zij aten. Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem. En het is een merkwaardig verhaal wat we hier lezen. Want waaraan doet ons dat herinneren? Lucas 9, vers 57 tot 62. Het volgen van Jezus. Jezus liet het niet toe om afscheid te nemen. En hier zien we dat Elisa nog afscheid neemt van zijn familie, maar meer nog, kijk wat hij doet. En dat is een belangrijke les in vers 21. Hij slachtte zijn span, runderen. En het ploeghout gebruikte hij om die runderen te koken. Hij nam volledig afstand van dat leven wat hij tot dan toe had geleefd. En hij volgde Elia. This is a remarkable story and it reminds us of Luke chapter 9 verse 57 to 62. Where we see a contrast between following Jesus. Because Jesus did not allow it for people to say goodbye. He said, you should follow me immediately. And here we see that Elisha goes back to his house and he kisses his parents goodbye. But what is remarkable also is what he does in verse 21. He slaughters his oxes and he cooks them on the plowing wood. And he gives away the food. He stops with the life he had been living up till this point. And he gets rid of the things that he was busy with in this life. And now he goes living a new life, following Elijah. And there is a great lesson for us to learn. Hij had zich vast besloten, Elisa, om Elia te volgen. En hij laat dat ook zien door zijn daden. Hoe laten wij zien dat wij Jezus volgen? Leggen wij ook alles wat er niet thuis hoort af, volledig gedaan om dan Jezus te volgen? Of gaan we misschien nog verder met het ploegen zoals Elisa dat bezig was en daarbij nog Jezus volgen? How do we follow Jesus? Do we, like Elisa, get rid of all the things in our lives that we were busy with and start following Jesus? Or are we maybe like Elisa, that we will continue to plow and then alone follow Jesus? Elisa made a clear decision in his life. Elisa maakte een duidelijke keuze in zijn leven. En zijn daden getuigen daarvan. Elisa's actions showed what kind of choice he made in his life. Tot hier. Until here. Dus die depressie, als ik het zo mag noemen, van Elia. Daar leren wij veel van. The depression of Elijah, we can learn a lot from it. En een van de belangrijkste lessen die we daarin zien is. Dat wanneer een dienaar van God zwak belast en beladen is. Dan laat God die persoon niet vallen als een baksteen zoals mensen vaak doen. Maar God zoekt hem juist op. En God gaat hem juist laten zien waar hij mis is. En God gaat hem de opdracht geven. Ga terug bezig zijn met waar je moet bezig zijn. Elijah's depression is a light beacon for us. Why? When we, like him as a servant of God, are weak, burdened, heaven laden, then we are so blessed to know that God is going to look for us like he looked up Elijah. And that he is going to ask us, what are we doing? And that he is going to tell us, go back and be busy with the things you need to be busy with. Self-pity is not an option. And it will not help us. Zelfbeklag, geen optie. Zelfbeklag helpt u niet, helpt mij niet, helpt niemand niet. God was nog steeds bezig met zijn plan. Met de goddeloosheid van Israël. Maar hij was ook bezig met het geloof van Elia. Om dat sterker te maken. God was still working with the ungodliness of Israel. But he was also busy with working with the faith of Elijah. He was still helping Elijah to grow in his faith. Ik hoop dan ook dat wij daar lessen uit kunnen leren. I hope that we can learn lessons from this. En niet dat wij zwak belast en beladen zijn omdat wij een goddeloos leven leiden, maar omdat wij soms in ons geloof verkeerde keuzes maken, dat we weglopen van onze problemen. En dat we daaraan moeten herinnerd worden, dat we terug moeten bezig zijn met een goddelijk leven te leven. And these words does not mean that they are meant for people who are heavenly or heavy burdened because of the wicked lifestyle they are living, because that also brings some very disturbed thoughts in your life. These words are for people who are servants of God and at one point make wrong decisions, sinful decisions that need to be reminded by God that they should be busy with His work. So I hope this is a lesson you can learn from the depression of Elijah. Amen.